U kunt nu gaan luisteren naar de dienst van 22 december 1991 en de boodschap wordt gebracht door broeder Visser junior.
Broeders, zusters, goedemorgen. Ben ik, als ik op dit volume praat, tot achterin goed te verstaan? Kan je me goed verstaan, Bea? Iets harder mag wel? Broeder, versterk, hè? Iets harder mag wel. U bent in kerststemming. Heb ik begrepen aan de kerstversiering, aan de kerstliederen die we gezongen hebben. En daarbij hoort ook een boodschap die al in die richting gaat. Het is heerlijk om je de weken voor kerst weer te verdiepen in de zaken die zo vooraf gingen aan de geboorte van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En vanmorgen wil ik daar opnieuw een heel bekend gedeelte uit het evangelie over lezen. En ik zou u willen uitnodigen om op te zoeken Lucas 1. We willen ons vanmorgen bezighouden met de aankondigingen rondom Jezus' geboorte. En hoe daar duidelijkheid wordt gegeven in de wijze waarop God de wereld heil belooft en schenkt. Lucas 1, vers 26. In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. En zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Maria zeide tot de engel: hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. En dan ook nog graag Matthäus 1. Vers 18. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel des Heeren hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover. Gabriël wordt uitgezonden. Rechtstreeks van de troon Gods, met een boodschap van God voor mensen. Eerst wordt hij gezonden naar Maria, om daar een heerlijk woord te spreken. De aankondiging van de geboorte van Jezus, met uitleg over hoe deze dingen zouden gaan geschieden. Daarna wordt Gabriël gezonden naar Jozef, om hetgeen in en bij Maria reeds gebeurd is en gestalte heeft aangenomen te bevestigen en er voor hem een hele duidelijke verklaring voor te geven. Gabriël verschaft van Gods wegen duidelijkheid en zekerheid in verband met hetgeen staat te gebeuren. Heil en heerlijkheid voor de hele mensheid. En hij geeft ook aan op welke wijze God dat heil voor de mensheid tevoorschijn wil laten komen. Wat een moment moet dat geweest zijn voor Maria. Op klaarlichte dag zoiets wonderlijks meemaken. Een verschijning. En dan die woorden: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Zij ontroerde van dit woord, kan ik me voorstellen. Een normale reactie. Dat doet je wat. De verschijning op zich, de heerlijke groet, de sfeer waarin dit alles tot je komt. Zij ontroerde. En, staat er, zij overlegde welke de betekenis mocht zijn van de groet. En ik vind dat ook heel mooi, heel normaal, heel goed, om bij de ontroering ook te overleggen. Maria liet zich niet meeslepen in haar ontroering, maar gaf hetgeen zij zag en hoorde een plaats en overlegde wat dit te betekenen had. Gabriël komt haar tegemoet, vult aan en bemoedigt haar in dit bezig zijn. Wees maar niet bevreesd, Maria. Dat hoort er niet bij. Dat is niet nodig. Je hoeft niet bevreesd te worden. Integendeel, je hebt genade gevonden bij God. Mooi. Bij het horen van woorden Gods, bij het zien van geestelijke werkelijkheden, ontroerd te worden zonder te hoeven te vrezen. Ja, zo hoort het. Ontroering zonder vrees. En daarbij overleggen in het besef genade te hebben gevonden bij God. Zo mogen mensen reageren op woorden Gods, geraakt tot in het diepst van hun wezen, ontroerd, maar zonder vrees. Overleggend wat dit alles te betekenen heeft. En daarbij het besef genade te hebben gevonden bij God. Zo mogen wij reageren op woorden Gods die nu in deze tijd tot ons komen. Ja, zo kunnen wij reageren. Die vrees buiten de deur houden. En verwarrende gedachten eveneens buiten de deur houden. Want wij kunnen onze geestelijke vijanden onderscheiden die op zo'n moment erbij willen komen. Zoals Zacharias meemaakte. Hij ontroerde en vrees beving hem. Dat hoort er niet bij. Wij mogen ons scheiden van elke toenadering die de vijand op zo'n heerlijk moment van openbaring en van woorden Gods tot ons komt. Wij mogen ons scheiden van elke vorm van vrees en elke verwarrende of negatieve gedachte. We mogen overleggen in het besef genade gevonden te hebben bij God. En waar mensen zo zich ontvankelijk opstellen, kan de waarde en de betekenis van de woorden Gods tot in hun hart doordringen, het diepste wezen bereiken en daar een wonderbaar werk tot stand brengen. Zo wil God u aanspreken. Zo kan God met u door. En al zijn plannen aan mensen, aan Maria, aan Jozef, maar ook aan ons bekendmaken. En met en door hem realiseren. Gabriel gaat verder in de onthulling van de gedachte Gods. Maria, je zult zwanger worden en een zoon baren. En hem zul je de naam Jezus geven. En deze zal het zijn waarop jij en het volk al zo lang wachten. De Messias. God wil deze gave jonge vrouw gebruiken om zijn belofte rond die Messias, reeds in het paradijs aan Adam en Eva gedaan, te gaan vervullen. God wilde de Messias gaan geven. Daar waar eeuwen en eeuwen naar was uitgezien. De verlosser van het volk. De grote zoon van David. Zoals de psalmen, in de psalmen over hem wordt gesproken. Deze zoon zou geboren gaan worden. En zoon des Allerhoogste genoemd gaan worden. Ik weet niet of het u is opgevallen. Maar wel. God heeft bij het inlossen van deze belofte, het vervullen van deze prachtige belofte, de normale wegen bewandeld. God is met het vervullen van deze belofte binnen de kaders van zijn schepping gebleven. Een vrouw die zwanger wordt en als gevolg daarvan een zoon baart. Dat is een normaal proces. God maakt dus voor het grootste werk dat hem voor ogen staat gebruik van door hem ingeschapen mogelijkheden van de mens. Waarom doet God dat? Om het voor die mens, voor u en mij dus, begrijpelijk te maken. Helder voor te stellen. Duidelijk te maken. Opdat de mens er helemaal in mee kan komen. Zo is God als hij wil werken met mensen. Hij doet geen ding. Of hij maakt het eerst bekend aan de mensen die hij wil gebruiken. Aan hen die zich door God willen laten gebruiken. Zich voor hem willen inzetten. Zo is God. Helder. Duidelijk. Het van tevoren bekendmakend. Maar ook is mij opgevallen dat de kaders waarin God zijn schepping heeft gevat blijkbaar zo mooi zijn, zo goed, zo ruim, zo veelomvattend, dat zelfs dit wonder Gods, deze herschepping, binnen die kaders tevoorschijn kan komen. Maria, je zult zwanger worden. En door die zwangerschap zal er een zoon geboren gaan worden. En die mens, die zoon, die mag jij de naam Jezus geven. Ja, Maria, God wil je daarvoor gebruiken. Jij mag degene zijn uit wie de Zoon Gods geboren wordt. Jij mag die jonkvrouw zijn die zwanger wordt, waarover de profeet Jesaja al gesproken heeft. Ja, Maria, het zal een vrucht mogen zijn uit jouw schoot. Zelf daarvoor geven, je daarvoor inzetten, gezegend ben je onder de vrouwen. En Maria, al overleggend, begrijpt waar het over gaat. Blijkbaar leefde zij met deze dingen. Was zij bekend met Gods belofte aangaande zijn volk. En haar hart springt op. De vervulling van Gods belofte gaat gestalte krijgen. Ik mag het gaan meemaken. Ik mag erbij betrokken zijn. Meer nog, ik mag daaraan dienstbaar zijn. Ze begrijpt de bedoeling van God. En het proces dat Gabriël noemt. En ze wil zich daarvoor inzetten. Maar ziet en verstaat alleen nog niet op welke wijze dit proces zal worden opgestart. Zal aanvangen. Vandaar de logische vraag. Hoe zal dit geschieden? Daar ik geen omgang met een man heb? Hoe zal ik zwanger worden? Hoe zal deze vrucht in mij worden verwekt? Dat is op dit moment niet mogelijk. Ik ben nog niet getrouwd. Wat een zuivere gedachte van deze reine en rechtvaardige maagd, voor wie het huwelijk heilig was. En dan vertelt Gabriël op welke wijze God zijn belofte aan de mens omtrent de komende Messias wil uitvoeren. Niet door middel van een man zal jij zwanger worden, Maria. Niet door middel van jouw toekomstige man. God zelf zal als vader fungeren. De geest Gods zal over u komen en u overschaduwen. En zo zal deze Zoon Gods worden verwekt. Er zou dus geen kant in klare vrucht worden ingeplant die tevoren door God geschapen of geformeerd was. Jezus Christus is door God verwekt. Op een manier die op wonderbaarlijke wijze aansluit bij het normale. Niet door de inzet van één persoon, maar als vrucht van twee. Waarin God het mannelijk aandeel levert, het zaad, en Maria het vrouwelijk aandeel, de eicel. God had een geheel nieuwe scheppingsdaad voorbereid voor ogen. Een unieke situatie. Want vanaf de zevende dag dat God rustte van zijn schepping, was hij niet meer scheppend bezig geweest. Wel leidend, besturend, inspirerend, richtinggevend. Maar alles wat na die tijd tot stand was gekomen, was ontstaan uit het bestaande. Door groei, door ontwikkeling, door de processen die God op gang had gebracht bij de schepping. Maar nu, in deze volheid destijds, zou het opnieuw gaan gebeuren dat God scheppend bezig zou zijn. Een nieuwe daad van God. Een nieuwe impuls aan het bestaande van God zelf. God zou een geheel nieuwe zaadcel in aanzijn roepen. Scheppen. terwijl hij door zijn geest Maria zou overschaduwen. En deze cel, dit nieuwe begin, zou zich in Maria gaan verenigen met een van haar eicellen. En zo zou zij zwanger worden. En vanaf dat moment zou alles gaan verlopen volgens de normale en natuurlijke wegen. De mens die hieruit geboren zou worden, zou mens zijn en ook volkomen terecht zoon Gods genoemd worden. Deze zaadcel, die moest geschapen worden. Deze zaadcel, die moest in het aanzijn geroepen worden. En als een normale, menselijke, mannelijke zaadcel gaan functioneren. Alleen dan kan een vrouw zwanger worden. Ik hoop dat u het goed begrijpt. God is een geestelijk wezen. En geestelijk wezens kennen geen geslachtelijke voortplanting. Dat heeft God aan de mens gegeven. Er bestaan dus geen goddelijke zaadcellen. God is met dit wonder van de herschepping helemaal binnen de kaders van de eigen schepping, de eerste schepping, gebleven. Hij heeft een nieuwe, menselijke, mannelijke zaadcel in het aanzijn geroepen. En daarin heeft God zichzelf kunnen uitdrukken. Zichzelf kunnen geven. Dat is de nieuwe schepping, waarin hij alles heeft ingelegd. Zijn liefde voor de mens, zijn trouw aan de mens, zijn geloof in de mens. Daarin heeft God zichzelf uitgedrukt. Moet u zich eens voorstellen. Eén zaadcel. Zo klein, dat we het zelfs met grootse vergrotingen pas kunnen waarnemen. Microscopisch klein dus. Bijna onzichtbaar klein. Qua vorm niets te betekenen. Maar qua inhoud en potentie onvoorstelbaar groot. Dat is God. Om in het meest kleine het meest grootste te vatten. Ik vind dit zo mooi. Zo intens goddelijk, zo hoog verheven en tegelijkertijd ook zo helder en eenvoudig. Dit is van God. God is niet van vooraf aan begonnen met de herschepping. Hij is niet een hele nieuwe mens gaan formeren en scheppen. Met nieuwe principes die beter zouden zijn dan de principes die hij in de eerste mens zou hebben ingelegd. Nee. Want daarmee zou God het bestaande en het door hem geformeerde hebben losgelaten. En niet meer in staat achten mee te kunnen werken aan zijn bedoeling. God liet het bestaande niet los. Zijn schepping werd niet afgeschreven, onbruikbaar geacht. Dat zou de duivel wel gewild hebben. Nee, God achtte de mens wel degelijk ten volle bruikbaar. En zijn schepping had alle mogelijkheden in zich om ook in deze impuls het nieuwe en daadwerkelijk door God bedoelde te gaan verkrijgen. Zo kwam God de mensheid tegemoet. Niet een mens die tevoren geschapen, geformeerd en naar de aarde is gezonden, maar een mens die ontstaan is door een verwekking, een zwangerschap en een normale geboorte. Deze handelwijze van God ten opzichte van u en mij tegenover de schepping is zo intens liefdevol, zo respectvol en tegelijkertijd zo krachtig en heerlijk, Het getuigt van zoveel geloof in zijn schepping en trouw aan zijn schepping. Daar word je stil van. Dit was inderdaad de oplossing voor de ontstane situatie in het bestaan van mensheid en schepping. De mens die nu geboren zou gaan worden, zou alles in zich hebben om uit te groeien tot de mens Gods. Tot de mens. En deze mens zou in zijn ontwikkeling rechtstreeks door God als vader volkomen geheiligd kunnen worden. Van meet af aan, vanaf de conceptie, heilig, afgezonderd van het kwaad, onttrokken aan elke beïnvloeding vanuit de duisternis. En in zijn ontwikkeling en groei steeds meer beseffend wie hij was door het onderwijs van zijn vader. Zo is Jezus geworden de mens Gods in volheid. Heilig vanaf de conceptie, vanaf de moederschoot, heilig opgevoed. En tijdens zijn ontwikkeling steeds zich meer bewust geworden wie hij was en wat God met hem bedoelde. En zo heeft Jezus zichzelf geheiligd. Steeds meer zichzelf gaan heiligen. De heiliging van zijn God overgenomen. En heilig gebleven. Tot het einde. Wat een unieke situatie. Deze mens, Jezus Christus, zou als mens onder de mensen, als zoon des mensen, en tegelijkertijd als zoon van God, alles kunnen gaan uitvoeren wat God voor mensen had bereid. Ja, deze mens, die nu geboren zou gaan worden, zou waardig worden bevonden de plaats, de taak, de functie, de positie van de Messias in te nemen. Christus te zijn. En alles uit te voeren wat God door die Messias en de Christus reeds tevoren had gegeven, voorspeld door zijn profeet. Deze mens zou de speciale opdracht van God kunnen aanvaarden om naast Christus Gods, naast de Messias Gods, ook Lam Gods te zijn. Als Lam Gods te functioneren en de zonde der wereld van alle mensen weg te nemen. En mede daardoor zou deze zoon voor God zijn vader een koningschap in die mensen kunnen gaan vestigen dat geen einde meer heeft. En zo zou Gods plan met mensen alsnog geheel vervuld kunnen worden. Zo'n totale en magistrale oplossing kan alleen maar van God komen. Gebruik maken van alles wat is en daarin een nieuw impuls, een nieuw initiatief. En op het punt van de conceptie na, alles volgens de normale en geordende wegen. Die conceptie was bovennatuurlijk. Rechtstreeks van en door God. Daar is sprake van een nieuwe schepping. Van een werkelijk nieuw begin. Dus niet van een voortzetting. Of een omvorming van iets wat reeds eerder in de hemel was. Geen eerder geschapen goddelijk wezen dat zich comprimeerde en in de baarmoeder van een vrouw indaalde. Dat gaat in tegen alles wat God heeft gemaakt en maakt Gods handelen ondoorzichtig. Dat doet afbreuk aan wat God juist in dit gebeuren heeft willen zeggen en met dit wonder bedoelt. God heeft Jezus willen verwekken. God heeft Jezus verwekt. En zo heeft God een zoon gekregen. Niet op een andere wijze. En deze zoon, die door hem verwekt is, en na een periode van zwangerschap geboren is. Deze zoon heeft God aan de wereld gegeven. Deze zoon heeft God in de wereld uitgezonden. In de volheid des tijds. God zocht en God vond een vrouw die bereid was aan dit goddelijk wonder mee te werken. En daardoor kon Gods plan doorgang vinden, uitgevoerd worden, kon Jezus worden verwekt en na een normale periode van zwangerschap worden geboren uit een vrouw. En daar ligt dus het concrete begin van de mens Jezus Christus. Daar ligt het concrete begin van de Zoon Gods, van de Zoon des Allerhoogsten. Een uniek begin, werkelijk, enig in zijn soort en daarom ook de enig geboren Zoon Gods. Niemand onder de mensen is op een dergelijke wijze verwekt en niemand zal ooit meer op zo'n wijze worden verwekt. Jezus Christus is op deze wijze tevoorschijn gekomen. Niet geformeerd als Adam, maar verwekt. Jezus Christus is daarmee ten volle mens, naar zijn wezen, Zoon des mensen. En als alle andere mensen geboren uit een vrouw, na een normale zwangerschap en geboorte. Maria is zijn echte moeder, lijfelijk. En daarmee is Jezus een lijfelijke zoon van David. Want Maria is uit het geslacht David. En werd de belofte, de profetie ingelost. Eén van uw lijfelijke zonen zal ik op mijn troon zetten. Dat staat in de psalmen. Jezus behoort ten volle tot de mensen. Hij is geen God in menselijke gedaante. Geen God-mens en geen half-God. Hij is mens. En de Zoon van God. Snapt u het? Wie werd er gezonden uit de hemel? Gabriel. Gabriel werd gezonden. Vanuit de hemel. Van de troon Gods. Naar de aarde. En hij keert, na zijn werk op aarde gedaan te hebben, terug naar zijn plaats voor de troon Gods in de hemel. Maar Jezus Christus is verwekt. En daarna geboren. En als mens tevoorschijn gekomen in hemel en op aarde. In twee werelden tegelijk. Zoals ieder mens. Met een geestelijk en een natuurlijk lichaam. Het bijzondere van de verwekking van Jezus wordt nog eens bevestigd in het gelezen verhaal wat we hebben gelezen uit Matthäus 1 rond Jozef. Jozef had bemerkt dat Maria zwanger was geworden voordat ze gingen samenwonen. En hij komt dan als rechtschapen man tot de conclusie: ik ga maar scheiden van haar. Ik wil haar die schande besparen. Maar dan, terwijl die man het even niet meer ziet zitten en eigenlijk niet weet hoe en wat, komt God ook hem heerlijk tegemoet. Want ook Jozef inzet was nodig in dit gebeuren. Gabriel spreekt hem aan. Maak je niet bezorgd, Jozef. Schroom niet Maria als vrouw tot je te nemen. Want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. En dan volgt ook voor hem de verdere toelichting, de verdere verklaring met de verwijzing naar de geprofeteerde woorden uit Jesaja 7. Opnieuw, ook naar Jozef toe, gesproken heel duidelijk over een verwekking. Geheel in lijn met alle andere profetische woorden die je in het Oude Testament kunt vinden. Beloften over de komst van de Messias en de Christus. Ik hoop dat u dit gebeuren, dit kerngebeuren in het kerstgebeuren goed gaat begrijpen. Elke andere voorstelling van zaken komt gekunsteld over wanneer u bent gegrepen door eenvoud en het grootste wonder wat hier zo heel duidelijk in Lucas 1 en Matthäus 1 naar voren wordt gebracht. Daarmee wordt de grootsheid van het werk Gods niet aangetast. Ik zou zeggen, integendeel, de grootste bedoelingen van God en de intense liefde waarmee hij die bedoeling wil realiseren, komen juist in alle volheid naar voren, wanneer je ziet en begrijpt wat het inhoudt en hoe het wordt gerealiseerd. God heeft niets buiten Maria om willen doen. Niets buiten Jozef om willen doen. Hij maakt het ze duidelijk. En die twee mensen begrepen wat er aan de orde was. Zo werkt God. Nog steeds. Overigens, uit het feit dat Jezus, lijkens Matthäus 1 en Lucas 1, door de Heilige Geest is verwekt en Zoon Gods genoemd wordt, blijkt overigens nog eens dat de Heilige Geest geen aparte persoon naast God is. Jezus is niet de Zoon van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de Geest Gods, het geestelijk lichaam van God. Het is God zelf die Maria overschaduwd heeft. Het is zijn kracht die in haar dit wonder heeft bewerkt. Geen onpersoonlijke kracht of een bepaalde invloed, nee zeker niet, God zelf. Uw eigen geest is toch ook geen aparte persoon naast u? Of een onpersoonlijke kracht in u? Merk het. De vernieuwing van denken werkt door. Heeft ons zicht gegeven op wie God is. Hoe hij functioneert naar wezen en aard. Maar ook in welke gestalte God bezig is. Het heeft ons zicht gegeven op wie wij zijn, een duidelijk Bijbels mensbeeld. En vanuit dat bezig zijn, krijgen we zicht op de gehele werkelijkheid van de geestelijke wereld. Het leidt tot steeds verdere vernieuwing van denken. Waardoor je ook zo'n overbekend gedeelte als Lucas 1 en Matthäus 1 niet alleen meer leest zoals het er staat, maar verstaat wat je leest. Hoe logisch, hoe helder komt het wonder Gods in deze woorden van Gabriel naar voren. Ik dacht bij mezelf, het staat er gewoon. Jezus is verwekt. En dat is maar op één mogelijke wijze mogelijk. Het is de vijand van God en mensen die door alle verwarring heen het voor elkaar heeft weten te krijgen dat de mensen de werkelijkheid van de geestelijke wereld niet meer kunnen vatten. En mede daardoor het onbegrijpelijke en het mysterieuze als het hoogste goed wordt aangemerkt. Maar daar willen we tegenop komen. Onze God doet geen ondoorgrondelijke dingen. Hij verklaart zijn wil aan zijn knechten, de profeten. Jezus behandelt ons niet als slaven, als onmondigen. Hij heeft ons zijn vrienden genoemd, omdat hij alles aan ons wil bekendmaken. Maar dan moeten we daar wel voor openstaan. Dan moeten we hem daarvoor de ruimte geven. En met alle andere gedachten en bedoelingen afrekenen, het afleggen. Ook je daarin heiligen van alle bezoedelingen in je denken. Hoe dan ook tot stand gekomen. Dat is niet aan de orde. Het gaat erom dat we nu gaan begrijpen hoe het zit. Wat God met ons voor heeft. Wat God bedoelt. En onder de indruk komen van de grootsheid en de macht en de heerlijkheid van onze God. En onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hoe heerlijk is het dan ook om nog eens eventjes stil te staan bij die eindreactie van Maria. Ze heeft het begrepen. Hoe het wonder Gods in haar zal beginnen en tevoorschijn zal komen. En zij wordt erdoor gegrepen. Hier wil zij zich voor inzetten. Hier wil zij zich voor geven. En dan komt zij tot een getuigenis. En een prachtig belijdenis. Vanuit de zekerheid dat geen woord dat van God komt krachteloos zal zijn, spreekt zij vol geloof en overgave: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dat woord heeft opnieuw diepe indruk op mij gemaakt. O God, dat is het, hè. Daar gaat het om. Ook nu. Dat doet al uw krachtige woorden in alle volheid in vervulling gaan. Na het duidelijk verstaan van het woord, geraakt te worden door het woord, te beseffen wat het inhoudt en bedoelt, er helemaal in meegaan, erin opgaan en ten volle op ingaan. Maar Jozef bemerkt diezelfde gezindheid, diezelfde bereidheid en de aanvaarding van de consequenties daarvan. Hij leefde ernaar. Hij nam Maria tot zich, maar uit respect en eerbied voor het heilige wat in haar verwekt was, had hij geen gemeenschap met haar totdat Jezus geboren was. Wat mooi van deze man. Zo kon God in dit stel zuivere, rechtvaardige, eenvoudige mensen zijn heerlijk woord en plan vervullen. En laten we dat goed vasthouden voor deze tijd, waarin ons al zoveel beloften zijn gedaan aangaande het zoonschap, aangaande het leven als zonen Gods. Ook dat ontwikkelt zich in u langs normale en geordende wegen. De aanstaande nieuwe volheid komt tevoorschijn in het bestaande, in en vanuit de gemeente. Opnieuw een vrucht vanuit gemeenschap met Jezus Christus, de Heer, in de Heilige Geest. Wat tevoorschijn zal komen in u en mij, is een resultaat van persoonlijke, totale vernieuwing en algehele inzet. Totale vernieuwing in denken, beseffen, geloven, in leven. Vandaar zo'n veelvuldig de afgelopen tijd en de komende tijd. Bereid u toe. Neem je plaats in. Leef vanuit het bewustzijn verbonden te zijn met Jezus Christus. En leef bewust met zijn belofte aangaande u persoonlijk, aangaande de gemeente. Wij die achter de feiten van het kerstgebeuren staan, wij kunnen zien, begrijpen, hoe dat 2000 jaar geleden tot stand is gekomen. We kunnen het verstaan. En wellicht dat de boodschap van vanmorgen daarin een bijdrage voor u heeft kunnen geven. Daar zien we het begin van de herschepping. De nieuwe impuls die God heeft gegeven om al het bestaande tot volheid te brengen. En wij mogen nu gaan meemaken hoe in onze tijd, in deze tijd, de voltooiing daarvan tot stand zal gaan komen. De voleinding van de herschepping. De voltooiing van het werk van Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand Gods op zijn troon. Verheven. Met de grootste bedoeling zijn gemeente op zijn niveau te plaatsen en met haar de wederoprichting aller dingen tot stand te brengen. Waardoor God zal zijn alles in allen. Even zeker als de woorden van Gabriël naar Maria en naar Jozef. Even helder en even duidelijk klinkt dat woord keer op keer in uw oren. In mijn oren. En ik wil er met u ontroerd van zijn. Dat God dit met ons wil bereiken. En in die ontroering geen plaats laten bestaan, laten komen voor vrees. Hoe moet dat allemaal? Nee. Besef dat u en jij ook genade hebt gevonden bij God. Bijzondere genade. De des te grotere genade. En overleg in die wetenschap bij uzelf. Overweeg zo het geheel van de woorden Gods die tot u komen. Ga consequenties overzien. En kom voor uzelf tot een conclusie. Geen woord dat van God komt, zal krachteloos zijn. Het is God zelf en zijn verheerlijkte Zoon Jezus Christus die achter deze woorden staan. Maar hij vraagt om onze inzet. Ons leven wil God daarvoor gebruiken. Onze gemeenten wil Jezus hiervoor inzetten. En daar horen we allemaal bij. Jong en oud. Eenvoudige mensen en misschien wat minder eenvoudige mensen. Alle mensen wil God gebruiken voor dit geweldige plan. Laten wij dan, zoals we hier vanmorgen aanwezig zijn, even zeker met hetzelfde geloof als van Maria, hetzelfde vertrouwen als van Jozef, met dezelfde inzet als van deze twee prachtmensen belijden. Zie hier uw gemeente, ons geschieden, naar uw woord. En dan hoop ik dat het kerstgebeuren wat we deze week weer gaan beleven opnieuw heeft mogen meewerken aan koersbepaling in uw leven. Verfrissing van inzet, hernieuwing van overgave. Zo wil ik met u de komende tijd ingaan. Een nieuw jaar weer ingaan. De Heere zal zijn belofte aangaande ons mensen geheel in vervulling laten gaan. Gelooft u dat? Amen. Wat zullen we van deze dingen zeggen? Wat zullen we op deze dingen zingen? Groot en wonderbaar is het heil door het Lam ons bereid. Wij volgen zijn stem en we zullen met hem de overwinnaars zijn. Groot en wonderbaar, Heere, zijn uw werken altijd. Uw wegen zijn rechtvaardig en goed, waarachtige, grote God. Wie zou niet vrezen, Heere, uw naam niet verheerlijken? Wie zou u niet met eerbied en ontzag tegemoet treden? Immers, gij alleen zijt de heilige God. Halleluja, halleluja. Nummer 15, een citaat uit Openbaring 15. Roering, in grote verwondering, in grote blijdschap. En de leiders, God, wat bent u groot? Heer, wij zijn er inderdaad bij tijd en wijde stil van hoe overweldigend groot uw genade is voor ons. Dat wij deze dingen mogen gaan begrijpen, mogen gaan bevatten en daarin zien hoe groot en wonderbaar en hoe rechtvaardig en goed uw wegen zijn. En daarmee willen we ook vatten wat u nu met en door ons wil voorbereiden, wil gereed maken. Onvoorstelbaar grote genade. Heer, als we ons dat beseffen, dan wordt de aandacht weer gevestigd op het punt waar het moet zijn. Op u, de bron, de gever van al het goede. En dan kan er best nog een aantal dingen zijn in ons persoonlijk leven die nog niet kloppen, die moeizaam zijn, waar nog een heleboel moet herstellen en veranderen. Maar geen woord dat van u komt zal krachteloos zijn. En dat geldt voor elk woord door u gesproken, door uw knechten de profeten, gezalfd door uw geest, wat in harten van mensen indaalt en geloofd wordt. Daarin volbrengt uw woord een wonderbaar werk door de herstellende kracht die erin werkzaam is, de geest Gods. Dat willen we ons beseffen. En zo met u verder gaan, in alle rust, in alle ontspanning, om de vreugde welke voor ons ligt. Heer, want groot zal zijn de heerschappij die u mede door ons in hemel en op aarde tentoon zult spreiden en alles zult verdrijven wat niet bij het koninkrijk Gods hoort. Geweldig groot zal de heerschappij zijn op uw schouder. Heerlijk zal het licht zijn wat door u en ook door uw gemeente verder nog verspreid zal kunnen gaan worden in de duisternis. En zo zal dat koningschap wat u heeft gesticht in recht en gerechtigheid geen einde meer nemen. Dank u, Jezus, dat we op dat proces in ons, in gemeenschap met u, gericht mogen zijn. En daarin willen we ieder onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid beseffen. Want wij mogen het zeggen of ons naar u wil geschieden. En dat geldt voor jong en voor oud. Dat geldt voor iedereen. Jaren in het volle evangelie of misschien nog maar net. Met een verleden of zonder een zwaar belast verleden. U mag kiezen om deze dingen in uw leven toe te passen. Het in vervulling te laten gaan. De woorden Gods voor u. Mag ik voor u alles spreken? Mag ik voor jou spreken, Schakel? Mag ik voor jou spreken, lid van de oudere jeugd? Mag ik voor jou spreken, Jovo? Mag ik voor u spreken, broeder, zuster? Misschien al wat ouder? Heer Jezus, hier zijn wij. Uw gemeente. Ons geschieden naar dit woord. Naar uw woord. Halleluja. Amen.